Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, hartelijk welkom. En ik veronderstel dat jullie klaar zijn voor een nieuwe uitzending. En vandaag terug wat een afwisseling van korte, mooie en vooral diepgaande overwegingen van onze paus Franciscus, die hij elke morgen de wereld instuurt in zijn homilieën tijdens de heilige mis in het Santa Marta huis. En ik zal weer al afwisselen met gezellige, ontspannende, deugddoende liedjes die er toch zoveel mogelijk bij passen. Met een paar woorden is een link trouwens snel gelegd. En daar vliegt het eerste liedje al uit de boksen. Velen kennen het nog ongetwijfeld. Er zijn hogere waarden in het leven dan geld en rijkdom.
Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen kom eens hier, met wat doe ik je nou plezier? Je moet het even overwegen, al wat je wil zal ik je geven. En de knaap zei onbevreesd, meneer, meneer, ach meneer. Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn, met sterke vleugels alsjeblieft meneer Merlijn. Een mooie vogel in de lucht, met pluimen, polken en een vlucht, en al de kleuren van de regenboog. Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn, met sterke vleugels alsjeblieft meneer Merlijn. Dan kan ik slapen op een wolk, de lucht doorklieven als een dom, en het zonlicht vangen met een boog. Ach meneer, een vogel wil ik zijn. Merlijn zei, jongen luister even, als je dat wil zal ik het geven. Bedenk al voor eens uit te kiezen, je zou een mooie kans verliezen. Wil je dan liever niet wat kracht en heel de wereld in je macht? Of wil je rijk zijn en heel wijs, of koning in een groot paleis? Maar de knaap zei onbevreesd, meneer, meneer, ach meneer. Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn, met sterke vleugels alsjeblieft meneer Merlijn. Een mooie vogel in de lucht, met pluimen, poten en een vlucht, en alle kleuren van de regenboog. Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn, en sindsdien zit er wolven in de lucht, een nieuwe vogel in zijn dolle vlucht. Zeggen waar die ergens hangt, het zonlicht in zijn dal gevangt, of hij Merlijn nog heeft bedankt, heeft al belang. Al wat ik weet, is wat hij deed,
is wat hij deed.
Hij maakt plezier als een modier, ergens ver van hier.
En dat was Tim Vistering met De Vogel. Een eerste homilie voor vandaag was tijdens de heilige mis in aanwezigheid van een vijftiental echtparen die in de kapel van het Sint-Martha-huis hun huwelijksverjaardag vierden, 25 jaar, 50 jaar, 60 jaar. De kernwoorden waren dat de echte liefde betekent trouw, volharding en vruchtbaarheid. En zoals Paulus verwees de paus naar Jezus' liefde voor de kerk. En ik citeer: Jezus huwde de kerk uit liefde. Een kerk die mooi, heilig en zondig is, maar toch houdt hij van haar. En dan diept de paus deze drie kenmerken van de liefde meer uit. Het is een trouwe liefde. De heilige Paulus zegt in een van zijn brieven: als jij niet trouw bent aan Christus, blijft hij toch trouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Deze trouw is in een huwelijk als het licht. Tweede kenmerk, de volharding. Het huwelijksleven moet volhardend zijn. Zo niet, kan de liefde niet doorgaan. Volharding in de liefde, in de mooie en moeilijke momenten. Ook wanneer er problemen zijn. Problemen met de kinderen, economische problemen. En de paus vervolgde: liefde houdt vol, gaat door. Probeert altijd de dingen op te lossen om het gezin te sparen. Maar deze volharding houdt vergeving in. Jezus vergeeft de kerk zo dikwijls. Zo dient men ook binnen het koppel vergeving te vragen. En dan gaat de huwelijksliefde verder. Ten slotte stond de paus stil bij het derde kenmerk, de vruchtbaarheid, die Jezus ook aan de kerk geeft. Deze liefde van Jezus maakt de kerk door het doopsel vruchtbaar met nieuwe kinderen. De kerk groeit met deze vruchtbaarheid van het huwelijk. Uiteraard benaderde de paus ook deze koppels die het geluk niet hebben om kinderen te hebben. Ik citeer verder: in een huwelijk kan deze vruchtbaarheid zwaar beproefd worden, wanneer er geen kinderen komen, of wanneer ze ziek zijn. En in deze beproevingen worden echtparen uitgenodigd naar Jezus te kijken en hun kracht te halen uit de vruchtbaarheid die Jezus aan zijn kerk geeft. Maar, waarschuwde onze paus, er zijn ook dingen die Jezus niet behagen. Huwelijken die geen kinderen willen, die onvruchtbaar willen zijn, omwille van de cultuur van het welzijn. Namelijk zij die argumenteren dat het beter is geen kinderen te hebben, omdat men dan de wereld kan verkennen, op vakantie kan gaan, een buitenverblijf kan hebben en men dan ook gerust is. Uiteindelijk bereikt dergelijk huwelijk zijn oude dag en kent het de bitterheid van een verkeerde eenzaamheid. Dergelijk huwelijk is niet vruchtbaar. Het doet niet wat Jezus met zijn kerk doet, namelijk haar vruchtbaar maken, betreurde de paus. Dus drie kenwoorden definiëren de echte liefde in een huwelijk: trouw, volharding en vruchtbaarheid. Beste vrienden, wat dacht u van dit bijzondere liedje? Ook het niet huwen kan zeer vruchtbaar zijn en vraagt ook trouw en volharding.
Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, la seule sans mari. Non, 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 ne rougis pas. Non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas. Non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Dis-moi, Céline, toi qui es notre aînée, toi qui fus notre mère, toi qui l'as remplacée, n'as-tu vécu pour nous autrefois que sans jamais penser à toi? Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu as toujours de beaux yeux. penser qu'on n'a jamais revu. Est-ce pour ne pas nous abandonner que tu l'as laissé s'en aller? Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Mais non, Céline, ta vie n'est pas perdue. Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus. Il y a longtemps que je le savais. Toujours les yeux d'autrefois. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous resterons toujours près de toi.
Nous resterons toujours près de toi.
En dat was Hugo Frey met Céline. Beste vrienden, ik blijf even bij het thema huwelijk, maar ik verlaat daarvoor even het Santa Martahuis en wend me naar het Sint-Pietersplein en wel op 14 februari 2014. De paus ontmoette er toen 25.000 verloofden op Sint-Valentijnsdag. Franciscus waarschuwde de verloofden en ik citeer: "Het volmaakte gezin bestaat niet. Man en vrouw zijn evenmin volmaakt." En hij voegde er grappend aan toe, het is wel de paus die het zegt, de schoonmoeder nog minder. En dan haalde hij drie sleutelwoorden naar boven. Eerst, alstublieft, mag ik. Vervolgens, dank u. En tenslotte, het spijt me. Alstublieft, mag ik, vervolgde hij. Dit is een hoffelijke wijze om binnen te komen in het leven van de ander. Want echte liefde dringt zich niet op met hardheid en agressiviteit. Het tweede sleutelwoord, dank u, onderlijnt dat het belangrijk is een levendig besef te bewaren dat de ander een gave Gods is. En voor Gods geschenken zegt men dank u. En tenslotte riep hij op vergiffenis te vragen en de ander niet te beschuldigen en vooral nooit de dag te eindigen zonder vrede te sluiten. Niemand heeft nood aan grote redevoeringen, maar aan een gewoon gebaar van vrede. Ook interessant was hoe de paus toen raadgevingen gaf voor het huwelijksfeest. En ik citeer: "De huwelijksviering moet een waar feest zijn, doch een christelijk feest, geen werelds feest. Een mooi feest, maar met Jezus. Ook de uiterlijke tekenen, zoals de feestmaaltijd, de foto's, de kleding en de bloemen, moeten doen uitkomen wat echt van belang is. Ze moeten wijzen naar de aanwezigheid van de Heer." Volgens de paus is het huwelijk een werk van alle dagen, het werk zoals van een juwelier. Het gaat erom samen menselijker te worden in een gezamenlijk leven waar de echtgenoot de taak heeft zijn echtgenote meer vrouw te maken en de vrouw haar echtgenoot meer man.
Thank you.
En dat was het meisjeskoor Scala met Ik hou van u, ik zie je gijren. Ik verlaat het thema huwelijk, alhoewel het huwelijk een gezamenlijke levensweg is. En dus de volgende vraag van de paus ook hier van toepassing is. Het was op het feest van de geboorte van Maria. De vraag luidde, laat ik God met mij op weg gaan? U kent wel dit evangelie, Matthäus hoofdstuk 1, vanaf vers 1, waar de ganse geslachtslijst wordt weergegeven van Jezus. Een lijst, zoals de paus zegde, een lijst van heiligen en zondaars. Ondanks alles gaat de geschiedenis zijn gang, omdat God wil dat de mensen vrij zijn. En verwijzend naar de schepping vervolgde hij, God is geen tovenaar die met een toverstokje schept. Hij heeft de schepping aan haar interne wetten overgelaten om zich te ontwikkelen. En dit geldt ook voor de mens. Op de zesde dag van het verhaal, wanneer de schepping van de mens komt, geeft God een andere autonomie aan de mens, namelijk de vrijheid. En hij zegt aan de mens om voortgang te maken in de geschiedenis. En zelfs wanneer de mens dan zijn vrijheid verkeerd gebruikt, doet God hem een belofte. De mens verlaat het paradijs, maar toch met hoop. Zijn weg verloopt toch niet in eenzaamheid. God gaat met hem op weg omdat God een God is van de tijd, God van de geschiedenis en een God die met zijn kinderen op weg gaat. De mens heeft dus die vrijheid, legde de paus uit, maar, voegde hij eraan toe, dan toch niet helemaal onafhankelijk, want God gaat op weg met iedereen. En God is ook de Heer van het geduld. Met al die generaties, met al die mensen, met een geschiedenis van zonde en genade, is God geduldig. En dan merkte Franciscus op hoe deze evangelietekst, na het opsommen van die eeuwenoude geschiedenis, eindigde heel eenvoudig met in een klein dorp met Jozef en Maria. Deze God van de grote geschiedenis is ook aanwezig in de kleine geschiedenissen, omdat hij met ieder op weg wil gaan. En de paus nodigde ons uit tot een gewetensonderzoek. Laat ik de Heer met mij op weg gaan in mijn geschiedenis? Of wil ik alleen op stap? Laat ik hem mij liefkozen, helpen, vergeven, om tot de ontmoeting met Jezus Christus te geraken? Laat ik de Heer toe geduldig met mij te zijn? Het einde van de weg van de mens is de ontmoeting met de Heer en dat geeft vrede in de harten, besloot de paus. Beste vrienden, ik stel voor te luisteren naar nog een hit uit de oude doos. Een beetje het verhaal van de verloren zoon, maar dan in confrontatie met de moeder. Maar die is er niet meer. Ik zou je vergeten zoon kunnen zijn, die wegging op zijn 21ste. Het is triest om mezelf thuis te vinden. O Mammy, als ik je hand vast kon houden en zeggen, het spijt mij echt.
Forgotten son, who wandered off at 21. It's sad to find myself at home, and you're not around. If I
I'm sure you really understand. Oh my, lifeless, but it's standing still.
Oh,
and memories of my childhood fill my mind. Oh, mammy, mammy, mammy. I've been through all the walks of life.
Oh,
seen tired days and lonely nights.
Oh,
and now without you by my side,
oh,
I'm lost. How will I survive?
En dat waren de Poptops met Mammy Blue. En we gaan verder met de homilieën van onze paus. Uiteraard, als we God moeten toelaten mee op onze weg te gaan, dan volgt automatisch ook het afleggen van getuigenis. Want al zo verklaarde hij: een christen die niet getuigd is, steriel. De eerste lezing kwam uit de Handelingen en was het verhaal die we kennen en de getuigenis van het martelaarschap van Stefanus. De paus legde eerst de diepe achtergrond uit van het martelaarschap, wat er zich als het ware achter de schermen afspeelt. En de spilfiguur, zegt hij, is de duivel. In het hart van de vervolgers werd de haat gezaaid en wel door de duivel. Het is ook deze haat van de duivel, aldus de paus, die werkzaam was tijdens het lijden van Jezus. De duivel kan de heiligheid van een kerk of de heiligheid van een persoon niet zien zonder iets te willen beramen. Zo is het martelaarschap de uitdrukking van deze strijd tussen God en de duivel. En hij vervolgde: in het Grieks betekent martelaarschap getuigenis. En zoals zij zei dus, een christen die geen getuigenis geeft, blijft steriel. Zo ook wanneer de kerk zich opsluit in zichzelf. Wanneer zij denkt een godsdienstuniversiteit te zijn met mooie gedachten, mooie tempels, mooie musea, maar zonder getuigenis, dan wordt die kerk steriel. Het christendom is niet enkel een godsdienst van ideeën, puur theologie en geboden. De kerk is een volk dat Jezus Christus volgt en van hem getuigt, en dan soms zelfs ten koste van zijn leven. Maar dat offer is vruchtbaar. Zoals een kerkvader zei: het bloed van de martelaren is het zaad voor de christenen. En deze vruchtbaarheid stelt men ook vast na het martelaarschap van Stefanus, wanneer iedereen verspreid was over het platteland in Judea en Samaria om te vluchten voor de vervolging tegen de kerk van Jeruzalem. Met deze gevluchte christenen naar het platteland begint uiteindelijk de zending van de kerk. De paus merkte ook op dat men geen getuigenis kan geven zonder de Heilige Geest. En hij moedigde aan zijn kracht te vragen, op moeilijke momenten, wanneer men een juiste weg moet kiezen, wanneer men nee moet zeggen tegen zoveel verleidelijke dingen. En dan volgde weer een gewetensonderzoek. Hoe is mijn getuigenis? Ben ik een christen die van Jezus getuigt of ben ik gewoon een nummer in deze sekte? Ben ik vruchtbaar door mijn getuigenis? Of blijf ik steriel omdat ik mij door de Heilige Geest niet laat voortstuwen in mijn christelijke roeping? En ik vond nog een aanvulling over het martelaarschap. De paus sprak over een martelaarschap zelfs door witte handschoenen. Die dag vierde de kerk de eerste martelaren van Rome. Ik citeer. Zij hebben het martelaarschap doorstaan op bevel van keizer Nero na de brand die hij in 64 in Rome had aangestoken, maar het toeschreef aan de christenen. En ze werden als levende toortsen gedood. En de paus vervolgde, kijken wij vandaag naar deze kerk van Rome die groeit en bevloeid is door het bloed van deze martelaars. Maar het is eveneens juist dat wij denken aan de zoveel martelaren van onze tijd, niet minder in aantal, die hun leven voor het geloof geven. Denken wij aan het nabije Oosten, aan christenen die door hun vervolgers gedood worden. En dan schakelde de paus over naar een andere categorie martelaars, maar denken wij ook aan christenen die op een elegante manier verjaagd worden met witte handschoenen. Ook dat is vervolging. Vandaag hebben wij meer getuigen, meer martelaars in de kerk dan in de eerste eeuwen. En hij merkt op dat de kerk gegroeid is dankzij de kracht van de Heilige Geest en het getuigenis van deze christenen. En ik citeer verder. We weten dat er geen groei is zonder de Geest. Hij is degene die de kerk maakt. Hij is het die de kerk doet groeien. Maar ook het getuigenis van de christenen is nodig. En wanneer deze getuigenis tot het uiterste gaat, dan zijn er de martelaars, de grootste getuigen. Dat is de schoonheid van het martelaarschap. Het begint bij het getuigenis, dag na dag, en het kan eindigen zoals Jezus, de eerste martelaar, de eerste getuige, de trouwe getuige, door het bloed. In zijn commentaar op het evangelie benadrukte de paus de noodzakelijke voorwaarden voor een authentiek getuigenis, namelijk, het moet onvoorwaardelijk zijn. En ten tweede, sterk beslist met de taal waarnaar Jezus verwijst, uw ja zij ja en uw nee, nee. Dat is de taal van het getuigenis. En ik voeg er nog een passende homilie aan toe waarin de paus verklaarde. Ik heb geweend toen ik in de media het nieuws zag van gekruisigde christenen. En het is naar aanleiding van de lezing waar de apostelen verschijnen voor de grote raad en daarna worden gegeeseld. En paus Franciscus richtte zich dan op de overheden die tot dergelijke handelingen overgaan. En hij zegt, deze mensen weten goed wie Jezus is. Het zijn diegenen die de wacht betaald hadden om te zeggen dat de apostelen na de verrijzenis het lichaam van Jezus hadden gestolen. Zij hadden betaald om de waarheid het zwijgen op te leggen. Zij doen politieke manoeuvres, kerkelijke manoeuvres, om over het volk te blijven heersen. Zij aanzien zichzelf als meesters over de gewetens. En ook vandaag zijn er zoveel in de wereld, betreurde de paus. Ook vandaag zijn er mensen die in naam van God doden en vervolgen. Maar daarna benadrukte de paus een ander beeld uit die lezing waar geschreven staat hoe de apostelen, na die geeseling, vol vreugde op weg zijn, waardig bevonden om vernederingen te ondergaan omwille van Jezus' naam. Ook vandaag zijn velen, zoals de apostelen, gelukkig dat zij waardig bevonden worden om smaad te ondergaan om Jezus' naam. Dat is de vreugde van de christelijke martelaars, de vreugde van al die broeders en zusters die in de geschiedenis deze vreugde ervaren. En vandaag zijn er velen, maar ondanks alles is hun hart blij, aldus de paus. We gaan even luisteren naar een lied ter ere van de Syrische christelijke martelaren, gezongen door 15 Syrische zangers. De titel luidt Sada en betekent martelaar. Het lied duurt meer dan 9 minuten en daarom een ingekorte versie.
سهد قديش عاتل الويش جز ماريا وناشب شلون فيش طويلو في خورا بيلوخ طيلو خانيش فما دخاتا بو بلوغ دمام شپرد وی قالون ملکو تداما شمیت ای قارام روم رامان پیره به
Shema. Tuachlu chayuch labachnan Iqara Bittach rachlu Nachmachlu chachnan Azan qaddeshta Siklat kurachuch Etiach biomad
يا رب الورقة سهدا خايا حليما سهد تعاوغ بيعاوى طنيات الدوخن فراخ جوا
حليما بهاوي تما بجناوى
زابو الشم تن
بسروا
هلي من سهل هواخ بياوا دنيا تدوخن راخا يوهاوا
هلي من فاوي دمن بجناوا زابون شمن ومتن بسروا
En dat was een Syrisch lied opgenomen met 15 Syrische zangers ter ere van de Syrische christelijke martelaren. En de titel was Sada of Martelaar. En dat het getuigen niet altijd zo evident is, verklaarde de paus met de volgende woorden. Het christenleven is een dwaasheid, dus voor de buitenwereld. En de aanleiding hier is het evangelie waarin Jezus ons oproept, bemint uw vijanden, doe wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken, bid voor hen die u mishandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. Of geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. En verder, wees barmachtig zoals jullie vader barmachtig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. En de paus besloot het, christenleven is een dwaasheid. Christen zijn is in zekere zin dwaas worden, want het is afzien van de handigheid van de wereld en zichzelf mateloos geven ten einde toe, zelfs aan zijn vijanden. En hierin ziet de paus het nieuwe van het evangelie. En dit is soms moeilijk in praktijk te brengen. Het christenleven, vervolgde hij, is geen verwijzing naar zichzelf. Het is een leven dat uit zichzelf treedt om zich aan de anderen te geven. Het is niet egoïstisch, het geeft zich. Christus zegt ook, oordeel niet en je zult niet geoordeeld worden, veroordeel niet en je zult niet veroordeeld worden. Zo dikwijls lijkt het dat christenen tot rechter over anderen zijn aangesteld door roddel, kritiek. Zij oordelen de wereld, betreurde de paus. Vergeven, je zult vergeven worden. Een christen zegt het alle dagen in het Onze Vader, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Als ik niet vergeef, hoe kan ik dan aan de Vader vragen, vergeeft ge mij? Dat is het christenleven. En de paus riep uit wat anderen zouden roepen, maar Vader, dat is dwaasheid. Ja, vervolgde Franciscus, de heilige Paulus zegt het ook, de dwaasheid van het kruis van Christus dat niets te zien heeft met de wijsheid van de wereld. En de paus vraagt als het ware aan zichzelf, maar Vader, is Christus zijn in zekere zin dwaas worden? En hij antwoordt, ja, in zekere zin ja. Het is dus afzien van de handigheid van de wereld om alles te doen wat Jezus gezegd heeft. Als een christen die Christus volgt de rekening, de balans maakt, lijkt het in zijn nadeel te zijn. Maar dat is de weg van Jezus, grootmoedig, edelmoedig, zichzelf mateloos geven. Dat is wat hij gedaan heeft. Hij gaf, vergaf, sprak over niemand kwaad, oordeelde niet. Maar de paus verklaarde verder dat een christen dat niet kan uit eigen kracht en daarom stelde hij een dagelijks schietgebedje voor. Heer, geef mij de genade een goed christen te worden, want ik zelf kom er niet toe. Of de paus stelde voor het evangelie, Lucas hoofdstuk 6, vers 27 tot 38, een tweede, derde, vierde keer te lezen en de Heer de genade te vragen te begrijpen wat het is christen te zijn en de genade om het te worden. Beste vrienden, we gaan luisteren naar een liedje uit de film Brother Sun, Sister Moon over het leven van Franciscus van Assisi. Hij trok zich niets aan van wat de wereld dacht over hem. Gentle heart, vriendelijk, zacht hart.
If you want your dream to be, take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Heartfelt work grows purely. If you want to live life free, take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Heartfelt work grows purely. Day by day, stone by stone, build your secret slowly. Day by day, you'll grow too, you'll know heaven's glory. If you want your dream to be, take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Heartfelt work grows purely. If you want to live life free, take your time, go slowly. Do few things, but stone by stone, build your secret slowly. Day by day, you'll grow too. You'll know heaven's glory. If you want to live life free, want to take your time, go slowly. Take your time, go slowly. If you want your dream to you be, want your dream, take your time, be, go slowly.
En dat was Gentle Heart, Vriendelijk Hart, gezongen door Donovan uit de film Brothers Son, Sister Moon, over het leven van Franciscus van Assisi. Ik herneem even het schietgebedje die de paus voorstelde. Heer, geef mij de genade een goed christen te worden, want ik zelf kom er niet toe. En het evangelie die hij aanraadt tot 2, 3, 4 keer te herlezen is Lucas hoofdstuk 6, vers 27 tot 38. Dat een christenleven in de ogen van de wereld een zekere dwaasheid betekent, kan ik aanvullen met een homilie waarin paus Franciscus 2 redenen opgeeft, waarop een christen zich kan roemen. Uiteraard 2 dwaasheden voor deze wereld. En ik citeer. Een christen kan op 2 dingen roemen. Zijn zonden en de gekruisigde Christus. De bevoorrechte plaats om Jezus te ontmoeten is voor de mensen eigen zonden. En de paus gaf commentaar bij de eerste lezing waarin de heilige Paulus de raad geeft dwaas te worden om wijs te worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. De kracht van Gods woord ligt niet in menselijke wijsheid. Zij ligt niet in welsprekendheid en verstandig spreken. Ook niet in het zoeken in de wijsheid van de wereld. Dat is dwaasheid, verklaarde de paus. De kracht van Gods woord ligt in de ontmoeting tussen mijn zondigheid en het bloed van Christus dat verlost. Zoals Petrus die zijn eigen zondigheid ziet wanneer hij Jezus ontmoet. Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. De kracht van het christenleven en de kracht van Gods woord liggen in het moment waarop de zondaar Jezus ontmoet. En deze ontmoeting verandert zijn leven. En hij vindt kracht om het heil te verkondigen aan de anderen. Dus herhaalde de paus de bevoorrechte ontmoeting plaats. Met Jezus zijn mijn eigen zonden. En als die ontmoeting er niet is, dan wordt een christen werelds. Dan ben je een halve christen, een lauwe christen. En de paus gaat nogal sterk verder. En wanneer wij ons in vervallen kerken bevinden, vervallen parochies, vervallen instellingen, dan hebben de christenen die er zich bevinden, zeker Jezus Christus niet ontmoet of hebben zij hun ontmoeting met hem vergeten. En dan volgde weer op het einde van de homilie een gewetensonderzoek. Ben ik in staat tot de Heer te zeggen, ik ben een zondaar, en kan ik mijn concrete zonden belijden? Ben ik in staat te geloven dat hij mij door zijn bloed van de zonde heeft gered en mij nieuw leven heeft gegeven? Beste vrienden, luisteraars, ik denk vandaag genoeg, misschien te veel puntjes om over na te denken. Maar ik denk als we er al één of twee van onthouden en het dan ten volle toepassen en beleven, zal het al een grote stap zijn in ons leven als christen. En weer is ons uurtje bijna voorbij. Ik dank jullie zeer voor het luisteren en we bidden voor elkaar om elke dag trouwe, dwaze apostelen te zijn in deze wereld. Dank voor het luisteren. En u kan nog luisteren naar een speciaal lied, Heartland, gezongen door de Celtic Thunder. Heer, hoor ons gebed. Geleid ons door de stormige wateren. En in het Iers wordt veel herhaald, Heer, heb medelijden met ons. Tot de volgende uitzending.